Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van de laatste aflevering van onze mooie pelgrimstocht door de binnenstad van Tienen richting Hakendover. En vorige keer mochten we die bijzondere devotie leren kennen tot de heilige Maurus in de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen, en hielden we halt bij twee begraafplaatsen. Enerzijds de necropolis in Grimde, waar de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog te rusten zijn gelegd, en anderzijds bijzondere Romeinse restanten, ook in Grimde, dus langs diezelfde heirbaan die we volgen, en die loopt van Keulen tot en met Boulogne-sur-Mer. Daar konden we stilstaan bij dus de bijzondere drie grafheuvels uit de Romeinse tijd. Zij worden de drie tommen genoemd in deze streken. We gaan dus een beetje steviger doortrappen. Nu, heel ver is het niet. Hakendover ligt vlak bij Tienen, maar heeft een hele rijke geschiedenis. Een geschiedenis die we op het spoor gaan komen. Er is ook nog een verbinding trouwens tussen Hakendover en de kapel waar we zo net vandaan komen, de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. We ontdekken het allemaal samen. Laten we de fiets nemen en we gaan richting Hakendover, de plaats waar de ondertussen beroemde paardenprocessie doorgaat, iedere paasmaandag.
De grote dag voor Hakendover is de tweede paasdag. De jaarlijkse processie gaat uit en wie processie zegt, zegt volk. Bedelaars en verminkten geven de bedevaartgangers gelegenheid om aalmoezen uit te delen. Naar Hakendover komen ze uit alle hoeken van het land. Uit de Kempen, uit Waals-Brabant en het Naamse, uit Limburg en uit Noord-Brabant. Gezonde, stevige boerenzoons die zo van achter de ploeg zijn gekomen. Vrome vrouwen, stevige arbeiders die door de eeldige vingers een rozenkrans laten glijden. Over de velden trekt de vrome menigte. De vroomheid schrijdt door de natuur. De mens zoekt de schepping op om samen hulde te brengen aan de schepper. Dagelijkse strijd voor het dagelijkse brood, naast Gods vertrouwen en dankbaarheid voor de bovennatuur. En dan komt de processie boven op de heuvel, het hoogste punt van de streek, daar waar de eerste kerk verrees die door de engelen werd afgebroken. En hier houdt ze stil, terwijl de paarden driemaal rond de geknielde schaar trekken. De jonge tarwe wordt geknakt. Het opschietende koren verpletterd, de bodem omgewoeld, het eerste bottende leven gebroken door strompelende voeten en galopperende hoeven.
Zo hoorde u een fragmentje uit een reportage uit 1953 over Hakendover. En zo zijn we ondertussen aangekomen aan de kerk. De kerk van de goddelijke zaligmaker, zo wordt ze hier genoemd. En het oudste gedeelte van deze kerk, de Romaanse toren, de zuidelijke kruisbeuk, stammen uit de 12e eeuw. Toch zijn er ook tal van aanwijzingen dat er voor die periode er reeds een kerk was te Hakendover. In de 9e eeuw waren vele kerken in handen van leken terechtgekomen. Een kerk met een bijhorende parochie werd eerst in vruchtgebruik of beneficium aan een plaatselijke heer gegeven. Dit vruchtgebruik werd al spoedig erfelijk en tenslotte werd het leen als eigendom beschouwd. Vanaf de 11e eeuw kwam daar verandering in. Overal rezen nieuwe kloosters en abdijen en grote bedevaarten met een enorme volkstoeloop kwamen van heinde en ver. De eenvoudige parochie ging daardoor ook nieuwe wegen op. De bisschoppen vaardigden strenge bepalingen uit tegen lekenbezitters van kerken en kerkgoederen. Giften en legaten stroomden zo toe. Vele heren, zowel graven, hertogen, plaatselijke heren, deden schenkingen aan de kloosters. Dit zorgde voor een grote groei van de kloosters en de kapitels. In 1139 werd de kerk voor de eerste keer vermeld in een oorkonde als Ecclesia Integra. Zo'n kerk betaalde volledige bisschoppelijke belastingen. De kerk van Wilmersum, die een Ecclesia Media was, diende slechts de helft van de voornoemde belastingen te betalen. Vermoedelijk werd de kerk van Wilmersum in 1036 aan de kerk van Sint Lambertus afgestaan door de edele heer Radulfus en zijn vrouw Gisla. Het recht om een priester te benoemen in de kerk van Hakendover kwam toe aan de abdij van Vlierbeek. In 1248 stond Hendrik III, de hertog van Brabant, de grote tienden af aan de abdij van Vrouwenpark, dat wil zeggen het tiende gedeelte van de voornaamste landbouwproducten, tarwe, koren, haver en gerst. De priester behield de kleine tienden, hooi, wol, schapen, kippen, eieren, tot deze in 1443 overgingen op het kapitel van de Sint-Pieterskerk te Leuven. Dit kapitel was verplicht in het onderhoud van de priester te voorzien. De abdij van Park was verplicht de kerk te onderhouden en voorzag in het onderhoud van de koster en leverde in het octaaf van Hakendoverwijn stro tot gemak van de pelgrims. Naast een pastoor waren in Hakendover ook een onderpastoor en verschillende andere priesters, waardoor er dagelijks zowat 5 tot 6 heilige missen konden worden gecelebreerd. Het bestaan hiervan werd dus verzekerd door beneficia, dat wil zeggen, elk beneficium of leen had een eigen altaar, eigen inkomsten, eigen benodigdheden en was onafhankelijk van het kerkelijk bestuur en de parochiedienst. Dat wijst ook zonder twijfel op het belang van Hakendover als bedevaartsplaats. Vooral in de eerste helft van de 15e eeuw moet het dorp een belangrijke expansie hebben doorgemaakt. Maar waarom kwam men nu eigenlijk op bedevaart hier in Hakendover? Wel, daarvoor moeten we terug naar de middeleeuwen. En die mooie geschiedenis daarvan wordt ook hier in de kerk verteld aan de hand van wat men noemt het Drie Maagden-retabel. De legende die te maken heeft met de bouw van de kerk in Hakendover, die luidt als volgt. Omstreeks het jaar 690 waren er in Hakendover drie vrome maagden, die stamden uit het geslacht van de Romeinse keizer Octavianus. Deze drie vrouwen besloten, door een goddelijke ingeving, een kerk te bouwen voor de goddelijke zaligmaker, voor wie zij een bijzondere verering koesterden. Te Hakendover aangekomen, lieten zij op een plaats, Hooibout geheten, de werken beginnen. Maar 's avonds kwamen engelen en deze braken alles terug af. Hierop kozen de maagden de plek uit die men Steenberg noemt. Wederom braken de engelen 's nachts af wat overdag gebouwd was. Uiteraard waren de maagden nu wel zeer onthoocheld en bedroefd, te meer daar zij dachten een zonde begaan te hebben en God zich van hen had afgewend. Hierom smeekten zij de Heer om vergeving en vroegen God hen een geschikte bouwplaats aan te wijzen. God zond hen een engel die zei: Maagden, uw verzoek wordt verhoord. Sta op en volg mij naar de plaats die de Heer welgevallig is. Dit gebeurde op de 13e dag na 3 koningen en er lag een dik pak sneeuw. Op de aangewezen plek echter, in een kring afgespannen met een rode zijden draad, stond alles in bloei en geurden fijne kruiden en bloemen, alle besprenkeld met fijne dauwdruppels. Daarboven stond er op de plaats waar het hoofdaltaar zich nu bevindt, een spikdoorn in volle bloei, groen en heerlijk geurend. In de boom zongen vogels een prachtige zang. Een van hen hield in zijn rechterpoot een brief, waarin te lezen stond: Dit is de plaats door God uitverkoren en door God aan de 3 maagden toegewezen om er een kerk te bouwen ter ere van de goddelijke zaligmaker. De engel geleidde de maagden naar deze plaats en sprak: Deze plaats heeft God uitverkoren. Bouw hier een kerk en stel daarvoor 12 werklieden aan, want God zelf zal de 13e zijn. Gedurende de bouw werden door iedereen steeds 13 werklieden gezien. Bij de maaltijden en de uitbetalingen waren er echter slechts 12 aanwezig. Niemand echter vermoedde of wist wie er ontbrak, omdat steeds leek of ze voltallig waren. God zelf was de 13e werkman. Toen de kerk voltooid was, werd zij door God als volgt gewijd: Deze plaats wijd ik in mijn naam, zodat ze verder door niemand anders hoeft gewijd te worden. Toen 2 bisschoppen de kerk wilden wijden, werd de ene plots blind en de andere lam. Omwille van hun berouw schonk God hen vergiffenis en herstelde hun gezondheid. Hiervoor zeer dankbaar zijn deze bisschoppen grote beschermers van deze kerk geworden. Dit legendarisch verhaal wordt voor het eerst officieel ter schrift gesteld in 1432 door Walter van Binkum, Schildknaap, Thomas Thomas en Nicolaas Zouwels. En deze wonderlijke geschiedenis zorgde ervoor dat mensen hier op bedevaart kwamen en er zijn hier ook talloze mirakels gebeurd. Vele mensen werden hier in hun gebeden verhoord. En dat veroorzaakte natuurlijk een nog grotere toestroom naar Hakendover. In talloze kunstwerken in de kerk kan u deze geschiedenis en het ontstaan van de bedevaart naar Hakendover bewonderen. Zo onder meer dus het 3 maagdenretabel, daterend uit de vroege 15e eeuw, maar ook in een glas- en loodraam te vinden in de kerk. Het 3 maagdenretabel vertelt ons dus die bijzondere legende van Hakendover. Je moet weten, in de tijd van de middeleeuwen waren mensen vaak ongeletterd. Op deze wijze kon men dus op een beeldende manier kennis maken met het stichtingsverhaal van de kerk en de reden waarom dat men hier op bedevaart kwam. De beelden en de beeldengroepen in het 3 maagdenretabel dateren van het begin van de 15e eeuw. We moeten denken aan een periode ergens tussen 1400 en 1404. Ze werden vervaardigd in het atelier van de meester van het 3 maagdenretabel van Hakendover. Er zouden minstens 7 verschillende beeldhouwers aan het retabel hebben gewerkt. De beelden werden duidelijk niet door 1 en dezelfde hand gesneden, gezien de stijl en de verschillende manieren waarop de beelden en de groepen werden afgewerkt. De beelden en de groepen werden gesneden uit notenhout. De retabelbak is jonger dan de beeldjes zelf. Hij dateert van het midden van de 16e eeuw en werd vervaardigd uit eik. Volledig openstaand met de retabelbak is het 6,25 op 2 meter en vertelt dus in 12 scènes. Met de groep van Onze Lieve Vrouw onder het kruis erbij zijn het er eigenlijk 13, de bouwlegende. In de rechthoekige retabelkast werden twee rijen van 13 nissen, verdeeld over het middengedeelte en de beide zijluiken, uitgewerkt met gotisch metselriewerk. Oorspronkelijk telde het retabel 90 figuren, 25 op de bovenste rij, 65 op de onderste. De buitenzijde van de luiken werden in de 16e eeuw beschilderd met tafereelen uit het leven van Jezus Christus. We weten dat het retabel werd gepolychromeerd voor 1635 en daarna, tot de Franse Revolutie, was het ook verguld. Tot 1785 heeft het retabel in het koor van de kerk gestaan en onder invloed van wat men noemt de barokkisering werd het retabel toen naar een zijaltaar in het noordtransept verplaatst. En als we even kijken naar het retabel, echt heel indrukwekkend, dan zien we eigenlijk 12 taferelen dus waarin die stichtingslegende van de kerk van Hakendover wordt verteld. Op 7 van de 12 taferelen vinden we ook de 3 maagden, die dus opdracht hebben gegeven tot de bouw van de kerk. En opvallend is dat de eerste maagd altijd een geldbeurs vasthoudt, eens in de linkerhand dan in de rechterhand. En de kledij van de figuren is ook typisch voor die tijd. De gotische plooienval en de verzorgde haartooi zijn zeer harmonieus uitgewerkt. In het midden van de taferelen trekt de groep van Onze Lieve Vrouw onder het kruis de aandacht. Andere bijzondere kunstwerken die in de kerk van Hakendover terug te vinden zijn, is dus het beeld van de goddelijke zaligmaker. Daterend uit de 16e eeuw en tijdens de paardenprocessie wordt dit beeld meegedragen. En de dragers van de goddelijke zaligmaker, wel, die vinden dat een heel eervolle taak. Men zou voor minder en heel vaak is het zelfs doorgegeven van vader op zoon. In het geval van slechte weersomstandigheden wordt een fotoreplica van het beeld meegedragen in de processie. En zo vertelt ook een verhaal dat het beeld op een keer wegens slechte weersomstandigheden niet werd meegedragen in de processie en de dag nadien de mantel van het beeld besmeurd was met modder. Het beeld had de weg zelf afgelegd tijdens de nacht. Een ander gebruik dat men tijdens de devotie rond Hakendover heeft ontwikkeld, was dat men 13 keer al biddend rond het beeld van de zaligmaker in de kerk. Een ander kunstwerk is Christus op de koude steen. Het is een beeld dat de marteling van Jezus verbeeldt, geflankeerd door de apostel Johannes en de heilige maagd Maria. Nu, deze informatie, moet ik bekennen, is voornamelijk afkomstig van datgene wat men mij heeft verteld of wat ik heb kunnen lezen over de kerk. Want hoewel ik aan de kerk zelf heb gestaan, was ze helaas reeds gesloten. Maar zoals altijd heeft God misschien wel iets anders in petto. Daarom een beetje proactief belden we naar een dame die verantwoordelijk is voor het te woord staan van de pers in verband met de paardenprocessie, maar ook zij was helaas niet beschikbaar voor een gesprek. Dan hebben we nog een tal van andere dingen geprobeerd. Men verwees mij dan naar enkele mensen die in de buurt van de kerk wonen om eventueel hen te spreken over de rijke traditie van de paardenprocessie hier in Hakendover. Maar dat was geen groot succes. Tot ik op het laatste adres aankwam. De vriendelijke dame in kwestie moest dringend haar dochter naar de sportafspraak brengen, maar zij was bereid om mij in zeven haasten in de auto te laten stappen en mij een eindje verder te rijden en mij zo tot bij de voordeur van Ann te brengen. En zij heeft ons hartelijk onthaald. Haar man is gedurende zeer veel jaren de voorzitter geweest van het organiserend comité van de paardenprocessie, tot hij recentelijk overleed. We gaan met haar in gesprek over hoe de paardenprocessie deel uitmaakt van het DNA van Hakendover en van haarzelf en haar gezin. En hoe haar ervaringen zijn in het dragen van het Onze Lieve Vrouwbeeld tijdens de processie. Ja, dierbare medepelgrims, we zijn aangekomen aan de kerk in Hakendover. Die was al jammer genoeg gesloten. Net te laat, maar goed, je kunt het niet altijd gepland hebben. En vervolgens heb ik een klein telefoontje gedaan naar een hele vriendelijke mevrouw die verantwoordelijk is om de pers te woord te staan in verband met de bekende paardenprocessie die in Hakendover wordt georganiseerd op Paasmaandag. Maar helaas, zij was niet beschikbaar. Enfin, het heeft veel vijven en zessen gekost, maar uiteindelijk heeft iemand zo vriendelijk geweest om mij in zeven haasten in de wagen te duwen en mij richting Ann te brengen. En zij is zo vriendelijk geweest om mij hier een glas fris water, zoals het een pelgrim betaamt, aan te bieden. En we zitten gezellig in de keuken, kijkend naar de mooie tuin hier, Ann. Hè, uw mooie plaats waar u woont, vlakbij de kerk van Hakendover. U heeft een speciale band toch wel met de processie. Dat heeft ook allemaal te maken met uw man, die enige jaren geleden overleden is. Kunt u ons iets vertellen over uzelf en over de wijze waarop dat die paardenprocessie van Hakendover uw leven is ingerold?
Ik ben natuurlijk geboren hier, hè? Dus wij hebben van kinds af aan altijd meegelopen in de processie. Ik denk mee met de groepjes vroeger en dan ook bij de fanfare ben ik altijd geweest. Dus ja, en van het een naar het ander, bij het jubileumjaar in 1990, hè, was er een grote evocatie met wagens, praalwagens, groepen. En ja, is dat een beetje terug herleefd in feite en is met een man begonnen met de organisatie daarvan. Dus ja, dan mijn heel gezin doet mee. Mijn kinderen deden mee, ik deed mee, mijn man deed mee. Een paar jaar daarna ben ik begonnen met het dragen van de Lieve Vrouw, wat ik nu nog altijd doe. Zo zijn we erin gerold.
En het is dus geen toeval, zei ik net ook al aan Ann, dat Onze Lieve Vrouw na vele zoeken u uiteindelijk gekozen heeft om toch iets te vertellen over dat bijzonder gebeuren. Kunt u ons een idee geven? Ja. Uw man is daarmee begonnen. Hoe is hij daar eigenlijk mee begonnen? Ik kan me niet voorstellen dat hij op een dag is opgestaan en gezegd van, ja, dat ga ik nu eens doen.
Nee, ze zijn hem wel komen zoeken. een priester op leeftijd is hem komen zoeken voor aan dat jubeljaar mee te werken. En ja, het is zo gebleven. En ja, nu doet zijn zoon het al verder. Hè?
De oudste zoon, is nu ondervoorzitter geworden van het organiserend comité. Ja, we moeten het zeggen, hè, de paardenprocessie en Hakendover, dat is deel van uw bloed en van uw DNA.
Ja. Als je hier woont, kan het niet anders of je doet eraan mee, denk ik. En in feite begint het al van Hakendoverwijn, 16 januari. Dat is in feite de start, de aanloop naar Pasen al. Hè. Dus dan gaat de bedevaart al door. Hè. Van 13 keer van Hakendover naar Grimde, naar de kapel. Dus en dan zijn we al volop bezig met de aanloop. Hè.
Dus die bedevaart die wordt vandaag de dag nog altijd gedaan en georganiseerd?
Ja. Dit jaar waren er heel veel deelnemers. Ik denk dat er 500 deelnemers waren, als ik het mij nog goed herinner, dit jaar. Dus dat was, het weer zat mee natuurlijk. Hè. Dus allez, het was heel goed.
Fantastisch. En dat is dus het startschot, zeg maar, voor alle voorbereidingen.
Voor ons het startschot, ja. Dan het dorp, je voelt dat aan de mensen al. Hè. Dat is de aanzet naar Pasen.
We horen Anne hier spreken over Hakendoverwijn. En om de oorsprong daarvan te ontdekken, moeten we naar de middeleeuwen terugkeren. Er zijn doorgaans twee feestdagen. Eentje die doorging op de dag van de patroonheilige in een kerk en een andere feestdag op de herdenking van de kerkwijding. En daarvan zijn dus de sporen in Hakendover zeer duidelijk. Want Hakendover viert zijn eerste feestdag van het jaar op de zondag na het 13-maal op Hakendoverwijding, verbasterd tot Hakendoverwijn. En de andere feestdag natuurlijk vindt plaats op paasmaandag. Nu, dat 13-maal is dus de traditie die vandaag de dag nog altijd bestaat om van de kapel van Sint Maurus, jawel, de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen, waar we vorige aflevering halt hebben gehouden, om zo te voet naar de kerk van Hakendover te wandelen en dit 13 keer. De 13 verwijst uiteraard naar het feit dat God zelf de 13e werker was die de kerk heeft gebouwd. En waarom de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen? Wel, omdat een overlevering vertelt dat de drie maagden zouden begraven liggen onder de kapel. En daar hebben we al vernomen dat er een verbinding is, zeg maar, tussen de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en de leproserie, de genezing van lepra. En vandaag de dag wordt het dus nog steeds gedaan, deze bedevaart van de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen naar Hakendover. En dat 13 keer. We gaan verder luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met Anne. Pasen wordt dan niet alleen een heel mooi feest waar de verrijzenis van Christus wordt gevierd, maar waar dan echt het hoogtepunt komt waar iedereen al die maanden naartoe geleefd heeft.
Ja, er komt natuurlijk wel veel werk bij kijken bij het organiseren van die processie. Hè. Je moet op voorhand je groepen allemaal contacteren. Die moeten ook soms al 2 jaar op voorhand vastgelegd worden, die groepen die je contacteert. Dus al de mensen die de deelnemers allemaal contacteren. We moeten kleding gaan huren in Antwerpen, dus dat moet ook allemaal gepast worden voor die mensen. Dus ja, er komt toch wel wat mee. Een beetje naaiwerk, herstelwerk, ja. Iedereen doet het met. De mensen bevlaggen hun huizen ook altijd bij Pasen, dus ja. Het is heel plezant. Heel de gemeenschap doet mee.
Ja, dat is duidelijk. Wat kunnen de mensen nu eigenlijk verwachten op die dag dat de paardenprocessie uitgaat?
Waarom komen ze naar Hakendover? Ik denk dat het toch nog na Brugge, denk ik, de tweede grootste processie is. Mm-hmm. We kunnen misschien wel denken, het is allemaal processie, iets van vroeger. Maar ik vind toch dat mensen zoekende zijn en precies zo we dat toch eens willen meemaken. Wat gebeurt daar allemaal in dat dorp? Ja. En het samenkomen, samen naar die berg trekken, dat het hoogtepunt daar. En dat geeft toch wel een warm gemeenschapsgevoel, vind ik.
Uit welke onderdelen bestaat die processie eigenlijk? Als stel dat mensen naar Hakendover komen om het spektakel mee te maken, te zien. Wat kunnen ze allemaal hier zien tijdens die processie?
Een groot deel is dus de uitbouw van de legende. Hè? gaat erin mee. En dan heb je fanfares die meestappen. Dan heb je ook het kerkelijk gedeelte met de beelden van Lieve Vrouw, van de zaligmaker, de priesters, hè, het zangkoor. Het wereldlijke en ook het geestelijke komt er aan bod. Hè.
Dat is niet in elke processie nog het geval in ons land. In sommige processies wordt dat, dat religieuze wat aan de kant geschoven. Ja. Wordt het Heilig Sacrament nog meegedragen?
Ja, het Heilig Sacrament wordt meegedragen elk jaar. En elk jaar is dat dus een bisschop. En dat was dit jaar Luc Terlinde.
Ja. We hadden de foto's al gezien. Hè. Monsieur Terlinde, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die meegegaan is in de processie, met tal van priesters ook, en die daarbij aanwezig zijn. U heeft dat van jongs af aan meegekregen. Was het voor uw ouders ook iets te maken met het geloof, of niet zozeer?
Ik denk het wel, dat het veel meer nog met hun geloof te maken had. Ik denk dat mensen die het nu doen ook een beetje komen, zeker paardenprocessie. Die paarden zijn ook in feite een heel belangrijk element, ja, hè, dat erbij hoort. Maar ook de hele entourage rond, hè. De kermis in het dorp, de gelegenheidscafés in het dorp. Dus het hoort er allemaal een beetje bij. Ik ben erin grootgebracht en ik ga je zeggen, ik heb dat bij mijn ouders altijd gekend. Pas maandag, ja, dat was de dag van het dorp. En bij mijn ouders kwamen ook altijd heel veel mensen eten. Ik kwam zo van overal binnen en buiten. En we zijn. En dat was ook de gewoonte zo. Hè. De mensen kwamen, familie van her en der en van ver. En hier, ik doe het ook nog altijd. Dus mijn familie komt hier ook. Dit jaar de 57 mensen hier komen eten. Ze weten dat en ze komen allemaal graag. Dus ja.
Ja, u noemt de gelegenheidscafés. Wat zijn dat? Kunt u dat even uitleggen?
Ja, dat zijn dus mensen die in feite alleen rond de paasdagen een café openen. Ja.
Werkelijk?
Ja. Dat is ook wel een beetje uniek, hè. Maar vroeger waren het er heel veel, hè. Nu zijn er nog een paar, ja.
Waaronder ook Agnes, waar we daarnet hebben aangebeld. Die heeft ook jarenlang zo'n gelegenheidscafé gehouden. Die heeft ook een hele geschiedenis, hè, met de paardenprocessie. Uw kinderen die hebben ook die te pakken. Hè, want het is niet voor niets natuurlijk dat uw zoon ondervoorzitter is geworden. Was het altijd zo, heel hun jeugd ook, dat zij meededen in de processie? En hoe heeft hij uiteindelijk besloten om dan toch die opdracht op te nemen?
Jawel. Ze zijn er ook ingerold van kinds af aan, vanuit de lagere school meegegaan in die groep. En dan, ja, later als ze groter waren, een andere taak in de processie. En ja, dan bij het overlijden van mijn man in 23, ja, heeft onze Joris dan maar gezegd, ik zal het maar verder meedoen, hè. Voor onze papa in feite. Hè.
Ja, toch ook mooi, hè, als eerbetoon aan zijn vader, om de fakkel over te nemen. Dat is toch een hele mooie traditie. U draagt het Maria-beeld. Heeft Maria voor u ergens een rol in uw leven? Ervaart u dat ook ergens als een uitdrukking van uw eigen geloof of niet zozeer?
Jawel. Ik heb, mijn mama had een enorme Maria-verering. Mijn mama is in januari gestorven. Ze had een hele gezegende leeftijd van 97 jaar en half. Ik heb haar 14 jaar hier bij mij thuis verzorgd, dag en nacht. En zij, ja, we hebben veel samen gebeden. Dus allee, ik heb het ook wel een beetje, ja, het doet mij wel iets. Het brengt troost en brengt rust. En ik voelde dat bij haar ook zo. De laatste jaren ging het minder goed bij haar. Maar als ze kon bidden, brachtte daar troost en rust. En voelde ze zich opgelucht. En dan baden we veel samen. Hè.
Ik vind dat wel mooi. En ook het feit dat u het Mariabeeld draagt. Het is toch wel ergens echt wel onze Lieve Vrouw ook bij de mensen brengen. Hè?
Juist, ja. Ik denk dat het toch nog voor veel mensen wel iets speciaals is. En dat ze het nou vast hebben. Dat ze een kapstok hebben als het eventjes moeilijk in hun leven gaat. Hè. Dat ze toch eventjes daar kunnen naar teruggrijpen. Want we leven toch in een moeilijke wereld. Hè. En dan denk ik, ja.
Hoe was het om de paardenprocessie te beleven na het overlijden van uw man? Hoe heeft u dat zelf ervaren?
Dat was wel een moeilijke stap. voor mij, hè, en ook voor de kinderen, was dan een hele moeilijk, zeker het eerste jaar. Ineens, ja, die man is er niet meer. Hè, die liep altijd mee bij de processie, ik zag die dikwijls. En ineens was die het er niet meer. Hè. Ja, dat heeft me toch wel... dat was een moeilijke stap voor mij. En ik heb toen gezegd, en ik doe het nu voor hem. Ja, ja, en zo ben ik maar weer blijven verder doen. En elk jaar doe ik het voor iemand. Ja. Mijn schoonzus is dan ook overleden, nu mijn mama. Ik zeg, nu zou het moeten stoppen, nu ga ik het een keer doen ook.
En dan ook als u nog eens het Mariabeeld draagt, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Hoe wordt dat gedragen? Hoeveel personen zijn dat die dat dragen? Hoe zwaar is dat beeld? Kunt u ons een idee geven van wat het allemaal inhoudt?
We dragen het met 4 personen. We zijn bij 15-tal mensen vooraf te lossen altijd. Want hoe zwaar het is, dat kan niemand ons vertellen, want we hebben dat al dikwijls gevraagd. Hoe zwaar is dat beeld nu? Het is zwaar. Maar we houden vol.
Ja, u blijft er ook goed lachs bij. Ik denk dat ook heel dat gebeuren in Hakendover maakt echt deel uit van het dorpsweefsel. Merkt u dat er verandering is in bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking in Hakendoof? Of zijn dat echt nog allemaal heel lokale mensen die daar ook mee opgegroeid zijn met die traditie?
Toch niet. Het zijn allemaal geen lokale mensen meer. Nee, want ze komen van overal. En in feite, heel mooi vind ik, diegenen die erin gestapt zijn om mee te doen, die geven hun plaats niet meer af. Dus dan houden ze het er wel van. Hè? Nee, het zijn mensen van overal, ja. Ja.
En het is nog altijd mogelijk om de jeugd er ook in te betrekken?
Juist, jawel. We hebben nog altijd aanvragen. En mensen die hun komen aanbieden, van mag ik volgend jaar meedoen? Dus dat is ook heel positief, vind ik.
Ja, zeker. Ja. Natuurlijk, wat ook wel een vraag is, wat heeft Hakendover nu eigenlijk met die paarden?
Dat moet vanuit de legende verder komen, denk ik. Met de paarden. Paardenweiding, de boeren. Vroeger een vervoermiddel waren paarden. Hè. De boeren kwamen naar hier voor gewijde grond te halen en die strooiden ze dan in hun stallen voor vruchtbare gewassen te hebben. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft.
Wordt het vandaag de dag nog gedaan? Wordt er nog gewijde grond meegenomen? Ik dacht ook doornen die werden meegenomen van de spikdoorn. Wat is dat en van waar komt dat?
De spikdoorn is een boom die er staat bij de ingang van de kerk. Maar dat wordt niet meer gedaan, denk ik. Daar ben ik bijna zeker van. En de gewijde aarde denk ik ook niet. En vroeger het gewijd water aan de bron. Dat heeft mijn boma nog gedaan. Allemaal flesjes bij gewijd water. Misschien dat er nog mensen wel bij het water gaan halen, hè? Dat weet ik niet. Ja. Hè? Want in feite zie ik niks van de processie. Hè? Ik zie alleen altijd maar mijn groepje en die voor en achter mij stappen.
Inderdaad, dat vraagt toch wel een engagement. Hè? Want je zou kunnen zeggen van, je zit er dan wel te middenin, maar zelf van de processie ziet je niet zoveel.
Nee, we zien niet zoveel. Nee, want ik heb al een keer gezegd, ik ga een sabbatjaar nemen en ik kan een keer aan de kant staan voor eens te kijken. Maar ik wil er ook nog aan toevoegen, 10 mei gaan we naar de Hanswijk-processie met het Mariabeeld. We zijn uitgenodigd door Mechelen en ik heb dan op Facebook gevraagd wie gaat er mee. En ik heb een heel deel mensen, we zijn met 14-tal weer, dus ik zeg ze vallen zoals het mannen uit de hemel.
Dus ook meelopen in andere processies, het is duidelijk dat het u toch, ja, zoals ik al verschillende keren heb gezegd, echt deel is van uw leven. Toen ik binnenkwam, ik u vertelde dat ik van Radio Maria ben, u had al gehoord van Radio Maria en ook van onze verhuis.
Ja, toevallig ben ik naar de mis geweest bij de Passionisten en zag ik daar ineens Radio Maria. En mijn tante gaat elke zondag naar de Passionisten, naar de misviering. En die zei het dat jullie verhuisd waren. Ik zeg, god ja, nu zie ik het hier ook.
Ja, inderdaad. Hè, dus we hebben de overgang gemaakt van Leuven naar Tienen. Maar het is ook dankzij die overgang dat we uiteindelijk eens in Hakendover zijn beland.
Juist, dat is het positieve eraan, hè? Dat jullie dichtbij zitten nu. Hè?
Naast de paardenprocessie, wat zouden de mensen nog in Hakendover kunnen beleven?
Die dag, bij Pasmaandag, kermis, pintje gaan drinken, eten en drinken, komt er altijd aan te pas.
Ja, ja. Hè?
Met de familie binnenvallen, dus kan allemaal.
Ja.
Contacten leggen, gezellig samen zijn.
Ja.
Feiten, ik vind dat als je dan door raken door wandelt, emotioneel doet mij dat wel iets. Zo. Dan voel je zo toch een beetje de verbondenheid nog van het dorpsleven. Hier zijn ook nog redelijk veel verenigingen.
Ah, ja.
Dus ik vind dat ook wel een meerwaarde aan een dorp geeft.
Ja, zeker.
Het mensen samenbrengen in feite. Hè?
Ja, ja.
En genieten van de dag. Hè?
Ja. Als dat geen reclame is om naar Hakendover te komen, dan weet ik het ook niet meer. Anne, ik ben u zeer dankbaar voor uw getuigenis. We denken ook zeker aan de zielerust van uw man, die toch ja, echt wel... Sinds hij zich inzette voor de paardenprocessie, heeft daar gewoon heel zijn leven aan gegeven eigenlijk.
Toch een heel groot deel van zijn leven. En dat ook daarbuiten een heel drukke job. Maar ja, de processie, daar gaf hij niet op. Hè.
Ja.
Ja. Moest hem het nu weten dat zijn zoon het overneemt. En ook samen met de anderen van het bestuur. Allemaal jonge mensen. Hij zou fier zijn, denk ik. Hè. En ik moet die jonge mensen ook bedanken. He, dat ze het allemaal verder willen doen, want ze hebben allemaal een gezin,
ja, ja.
Drukke job.
Ja.
He, ze moeten het er allemaal maar bij doen. He. Er zijn misschien zoveel andere plezante dingen in het leven. He. Maar ze vinden het er allemaal ja, hun weg in. En ja, ze hebben er moed en kracht voor om dat toch verder te dragen. En het is dan ook erfgoed. He. Dus allee, dat moeten we nog allemaal in ere houden en zorgen dat dat blijft. He.
Ik ben er helemaal mee akkoord. We gaan hier nog rustig ons glas water uitdrinken en dan langzamerhand onze weg verder zetten. Van harte dank en nog heel veel succes bij de organisatie en bij de deelname, bij het dragen van het Mariabeeld in de paardenprocessie hier in Hakendover.
Dank u wel ook. Heel hartelijk dank.
En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mochten we dus kennis maken met Anne en in het bijzonder ook met Hakendover en de processie die hier iedere paasmaandag uitgaat. Wij danken u van ganser harte voor uw gezelschap, dat we mochten genieten van Tienen naar Hakendover. En dan kijk ik er naar uit om u opnieuw te mogen verwelkomen in een volgende pelgrimstocht. Van harte dank en graag tot een volgende keer.